gemeente. Als ouderling van dienst, en mijn naam is Kees de Jong, heet ik u en jullie hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Esmeralda Mandenmaker uit Noordwijkerhout voorgaat. Ook welkom aan een ieder die elders met ons verbonden is en deze dienst volgt. Volgende week zondag is er geen dienst in de dorpskerk, dan is de jaarlijkse parkdienst. Meer hierover kunt u lezen in de zondagsbrief. Beginnen wij deze dienst met het zingen van lied 245. En dat, wat ik nu vertel, staat niet op mijn briefje, maar ik wil het toch even met u delen. Vanmorgen plaatste ik een app op de PG Samen app en daar stond boven: de keuze is reuze. En dat had te maken dat er vandaag twee diensten zijn. Vanmorgen een dienst en vanavond een dienst. Dus de keuze is inderdaad reuze. Maar het lied waarmee we gaan beginnen, 245, dat is een avondlied. En het liedboek kent prachtige avondliederen. En toen ik dat vanmorgen schreef, dacht ik: de keuze is reuze. En Esmeralda heeft ook een lied gekozen: ik wil u, o God, mijn dank betalen. En wat ik begrepen heb, is dit een lied wat in de top 5 staat van de te zingen avondliederen. Dus we gaan het met elkaar heel mooi zingen. Namens de kerkraad wens ik allen een gezegende viering toe.
op vanavond mogen wij weten dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Zingen wij met elkaar lied 117D en dat is een Thésée-lied, dus ik dacht van nou laten we het 5 keer zingen. 7 keer mag ook. Wat wilt u? 5 keer of 7 keer? Zullen we het afspreken dat we het zittend doen en dan 7 keer? Zittend 7 keer. Dan hebben we een mooi compromis. Laten wij met elkaar bidden. Heere God, meestal kunnen wij het leven wel zo'n beetje aan. Het verdient niet altijd de schoonheidsprijs, maar we vangen de klappen aardig op. En waar we als een berg tegenop zien, valt dan achteraf weer mee. Maar soms redden we het niet. Dan is alles te veel en is er niets voor nodig om de weg kwijt te raken. En dan kan de vraag in ons opkomen waar u bent, of u er bent. En of het werkelijk zo is wat wij horen dat u onze hulp bent. Hier meestal redden we het wel zo'n beetje, maar als het er echt om spant, merken we vaak dat we iemand nodig hebben die met ons meeloopt. Iemand die luistert, ons raakt met een enkel goed gekozen woord. Maar durven we ook om hulp te vragen of lossen we het toch liever zelf op? Trots als we zijn of juist bescheiden of weinig vertrouwen hebbend in de ander. En hier zo geldt dat eigenlijk ook voor de hele aarde. De aarde redt zich wel, denken we, hopen we. De techniek gaat ons helpen. Of de sterke man of vrouw gaat het oplossen. De tijd doet zijn werk. Of raken we ook dat optimisme langzamerhand een beetje kwijt en ontdekken we dat er nog iets meer nodig is om deze wereld werkelijk een goede aarde te laten zijn. Woorden die richting bieden. Geestkracht die ons leidt. Liefde die onbaatzuchtig is. O God, als we van u geen hulp kunnen verwachten, van wie dan wel? En daarom, hier op deze avond, zijn wij hier bijeen om dat woord van u te horen. Om liederen te zingen die ons raken en die ons iets vertellen van u. Van uw liefde, van uw grenzeloze goedheid. Heer, wees met ons, met uw geest. Doe ons hopen en doe ons verstaan. Dat bidden wij in Jezus' naam. Amen. Zingen wij: Groot is uw trouw, o Heer. Ik wilde vanavond met u stilstaan bij woorden uit het evangelie van Lucas. Ik lees u Lucas 14, de versen 25 tot 33. En daarna zingen wij lied 912, de coupletten 1, 2 en 5. Er staat het volgende. Grote mensenmenigten trokken met Jezus mee. Hij wendde zich tot hen en zei: wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zussen, ja, zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn. Wie niet zijn kruis draagt en achter mij aankomt, kan niet mijn leerling zijn. Want wie van jullie die een toren wil bouwen, gaat niet eerst de kosten berekenen om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw. Als hij het fundament gelegd heeft, maar de bouw niet kan voltooien, zal iedereen die dat ziet hem uitlachen en zeggen: die man begon te bouwen, maar afmaken kon hij het niet. En welke koning die erop uittrekt om met een andere koning oorlog te voeren, zal niet eerst bij zichzelf te raden gaan of hij wel met 10.000 man kan optrekken tegen iemand die met 20.000 man tegen hem oprukt. Als hij dat niet kan, stuurt hij eerst, wanneer de troepen nog ver van elkaar verwijderd zijn, een gezant om naar de voorwaarden voor vrede te vragen. Zo geldt ook voor jullie. Wie geen afstand doet van al zijn bezittingen, kan mijn leerling niet zijn. Zout is iets goeds, maar ook als het zout zijn smaak verliest, hoe kunnen we het dan zijn kracht teruggeven? Ook voor de bemesting van de grond is het niet meer bruikbaar, dus wordt het weggegooid. Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren. Eindelijk een koster naar mijn hart. Eentje die snapt dat je dorst krijgt als je hier staat. Super, dank je.
Broeders en zusters, het evangelie van Jezus Christus is een steen door je ruit, zei ooit professor Berghauer, die in de periode na de Tweede Wereldoorlog tientallen jaren lang een boegbeeld was voor de gereformeerde kerk. Berghauer was professor in de dogmatiek, de geloofsleer, en had in dat vak de Bijbel vooral gebruikt als een interessante vindplaats van teksten voor dogma's. Maar hoe ouder hij werd, hoe meer hij ontdekte, zo onschuldig is die Bijbel helemaal niet. Het is meer een steen door je ruit, zei hij in 1993 op een congres ter ere van zijn 90ste verjaardag. Het is wat ik eigenlijk zelf wel ervaren heb, dat ik vroeger Bijbel gelezen heb en dat ik het gevaar liep dat ik de teksten die ik hoorde in mijn dogmatiek kon gebruiken met die studie waarmee je bezig was. En dat is niet zo erg, dat weet ik wel, maar het is anders dan dat er een steen door je ruit gegooid wordt. Die Bijbel is als het ware een steen door je ruit. Of vanmorgen specifieker, de woorden van Jezus zijn als een steen door je ruit. Want zo kun je toch wel zeggen als je Lucas 14 vers 26 en 27 leest. Als iemand tot mij komt en niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zussen, ja zelfs met zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Je bent christen en dat betekent, je bent zoekende hoe je het geloof in Jezus in je leven vorm moet geven. En je denkt in termen van een aanpassing hier en daar. Het oude leven zoals vroeger zonder God, maar dan nu met God. Op zondag toch anders en hier en daar toch door de week ook. En zo reken je vanuit je oude kader met wat aanpassingen her en der. En met één enkele uitspraak haalt Jezus daar een dikke streep doorheen. Niet allerlei heilige huisjes nog overeind houden en die wat verbouwen. Nee, een steen door de ruit. Afbreken en helemaal anders. Als christenen in een rijk land, in een welvaartsstaat waar het christen zijn ons tot nu toe op geen enkele manier belet wordt of moeilijk gemaakt, kunnen we die radicaliteit van het discipelschap zoals Jezus het hier schetst moeilijk meemaken. Deze uitspraken zijn voor de vervolgde kerk veel begrijpelijker. Ik weet niet of dat in Sassenheim ook zo is, maar in Noordwijkerhout hebben wij toch best een aantal Iraanse broeders en zusters die regelmatig bij ons in de kerk zitten. Zij hebben hier veel meer ervaring mee dan wij. Zij hebben aan den lijve ondervonden hoe het is als je moet vluchten omwille van je geloof en hebben daar letterlijk alles voor opgegeven. Hun familiebanden, hun vrienden, hun werk, hun omgeving, kortom hun eigen leven. En de eerste christenen van het Romeinse Rijk, zo die eerste eeuw na Christus, die eerste lezers van het Lucas-evangelie, die begrijpen die woorden evenzeer, want geliefden van hen zijn omgekomen in de arena met leeuwen, omdat ze christen waren en ze dat niet herriepen en toen ze waren opgepakt. Zij wisten dat het geloof je letterlijk alles kon kosten en dat dat toch de moeite waard was, dat dat toch een goede keus was. Hoeveel moeilijker is het in onze tijd om die scherpte boven te krijgen? En waarom zegt Jezus dit? Waarom zo radicaal? Bovendien, hij weet toch ook wat er in de 10 geboden staat. Eert uw vader en uw moeder. Dat zal Jezus toch als geen ander weten. Wat is nou de reden van deze harde woorden? Ik denk dat dat te maken heeft met wat er in de verzen daarvoor gebeurt. Jezus wordt gevolgd, zo staat er, door zeer veel mensen. En vlak hiervoor, aan het einde van hoofdstuk 13, staat dat Jezus bewust op weg ging naar Jeruzalem om daar te lijden en te sterven. En je zou dus verwachten dat de mensen inmiddels wel wisten wat hij daar gaat doen. En je zou dus ook verwachten dat ze zouden kiezen. Of helemaal voor Jezus en dus zijn discipel. Of helemaal tegen en zijn vijand die op zoek is naar een manier om te doden. Zo scherp wordt het namelijk op het eind. Maar nu is daar dus nog een zeer grote middengroep bij wie de keus nog gemaakt moet worden. Honderden mensen en ze komen nieuwsgierig achter hem aan om zijn woorden te horen en vooral ook om zijn wonderen te zien. Maar tot een radicale keuze komen, dat is nog niet gebeurd. En ik denk dat het Jezus verbaasd heeft dat er nog zoveel mensen achter hem aankomen. Mensen die nog geen keus hebben gemaakt, hetzij voor, hetzij tegen. En dan gooit hij een steen door hun ruit. Als iemand tot mij komt en niet breekt met alles waar die aan gewend is, dan kan die mijn discipel niet zijn. Kijk, christen zijn in Nederland kost ons hoegenaamd niets. Je kunt een beetje meehobbelen en we worden eigenlijk nooit gedwongen tot ingrijpende keuzes. En dat is heel fijn. Maar aan de andere kant, voor je het weet, zijn wij ook toeschouwers op een afstandje. Leven we ons leven? Is het je eigen ik en je contact met je mensen om je heen wat het belangrijkste is? Het draait om jou, hoe jij je plek inneemt in het gezin of op het werk of bij vrienden of vriendinnen. We leven in een web, een netwerk van relaties en we presenteren ons zo positief mogelijk om zo voor vol te worden aangezien. En we zoeken voortdurend naar dat stukje waardering en respect, zodat ons zelfvertrouwen overeind blijft. Want wat een ander van ons vindt, is erg belangrijk. En zo blijven we overeind in onze netwerken en streven we naar geluk en we doen daarnaast ons geloof er een beetje bij. Jezus heeft daar niet zoveel mee. Hij zegt dat netwerkleven van je, met je eer en met je status en met je zingeving, ik wil dat je dat achter je laat. Kom dan pas achter mij aan. Steen door je ruit. De Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer die verwoordde eigenlijk datzelfde als wat Berghauser zou zeggen op een andere manier. Hij zei, Christus wil de mens eenzaam maken. Hij mag niet zien dan degene die hem riep. Want er zijn zoveel zaken in een mensenleven die ons in de greep kunnen houden, die ons bezighouden, ons bezet houden, waardoor we niet meer het licht van de eeuwige kunnen opvangen. Henri Nouwen die ontdekte dat er 3 soorten liefdes bestaan. De eerste, de tweede en de derde liefde. Hij zei, die derde liefde, dat is de liefde tot de wereld en tot de dingen om ons heen. Hij zei, wie zou zonder kunnen? De tweede liefde, dat is de liefde tot je naasten. Je partner, je gezin, je vrienden en vriendinnen. Wie zou zonder kunnen? De eerste liefde, zei hij, is de liefde van diegene die ons als eerste heeft liefgehad, onze schepper. Hij zegt, en het gekke is dat veel mensen blijkbaar zonder kunnen. En de evangelist Lucas, wat wil hij nu? Hij wil eigenlijk niets meer dan dat die eerste liefde prioriteit krijgt in ons leven. En precies dat maakt ons eenzaam. Er is dus ook niets in en aan mijzelf waarop ik mij kan verlaten. Datgene wat ik hoogstpersoonlijk heb opgebouwd, moet dat weg. Althans, voor zover het louter om mezelf gaat. En ik er niet aan wilde om te leven vanuit die eerste liefde. Het kan behoorlijk eenzaam maken. Maar daar in die stilte van onze binnenkamer, daar wil God ons omvormen naar zijn beeld. En daar ook op die meest eigen plaats van ieder mens vindt als het ware een gevecht plaats zoals Jacob had met God bij de Jabok. Een worsteling tussen de mens en God. Want Jezus gooit een steen door onze ruit. Het is geen eenvoudige boodschap, maar het is wel de weg ten leven. Amen. Laten wij met elkaar zingen. Abba, Vader. Laten we met elkaar danken en bidden. Wij danken u, trouwe God, voor de lofzang die gaande blijft. En ook als wij haar niet kunnen zingen, of nog niet, of niet meer, dan zingen hemel en aarde verder in de hoop dat wij weer kunnen aanhaken. Wij bidden voor die plaatsen waar de lofzang lijkt te stokken, door de mensonterende toestanden waarin mensen moeten leven. Gebrek aan eten, medicijnen, basale zorg, soms door overmacht, vaak door het toedoen van andere mensen. Wij noemen vanavond en weer opnieuw Gaza, Israël, Oekraïne, Rusland, Iran, Soedan en nog zoveel andere landen, zoveel andere gebieden. Het ene conflict is nog gaande en het andere dient zich alweer aan. O God, waar is de wijsheid? Waar het verstand? Waar zijn de andere wegen, die van de vrede, van de samenwerking? En waar is de wil om niet alleen aan onszelf te denken, maar te werken aan een goede, mooie en schone wereld. Dat wij voorbij het punt geraken van alleen maar kunnen praten in termen van meer wapens, meer geld, meer macht en zoeken naar duurzame vrede. Wij bidden voor wie de lofzang stokt omdat ze van slag zijn om wat er gaande is in hun leven. Dat zij zich gedragen mogen weten door u, door goede mensen om hen heen en goede zorg. Voor alle voor wie het leven een moeizame exercitie is, door spanningen, door burn-out, door de druk om te presteren. Het gevoel gevangen te zitten in een systeem dat hen vervreemdt van zichzelf. Wij bidden voor wie leven met een kwetsbare gezondheid en soms niet weten waar zij het zoeken moeten. En zo noemen wij in stilte wat of wie ons persoonlijk bezighoudt. En samen bidden wij de woorden die uw Zoon ons leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan zingen wij als slotlied dat avondlied waarvan ik hoop dat hij ook in de top 5 thuis hoort. Maar dat horen we later van Kees. Lied 263. Ga dan van hier in vrede, gedragen door de zegen van onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest is en blijven met u allen.